is een soort coming out nu. Dat weet nog niet geen mens.
Welkom bij deze tweede aflevering van het Oosterhoutsommetje. In deze aflevering neemt Miranda van Bracht mij mee door haar pittoreske Den Hout. Tijdens de wandeling hebben we het over haar werk als docenten culturele en kunstzinnige vorming, haar vrijwilligerswerk en haar toekomstplannen met onder andere de Houtse Kerk.
We lopen eerst nou door het kerkenpadje en dan gaan we door het kerkhofpadje terug. En dan langs de Dordrechtseweg. En dan zo over de oude kinderkopjesweg. Nou, dan heb je wel een mooi beeld van Den Hout.
Ik ben benieuwd. Dat is een stuk van Den Hout wat ik nog niet gezien heb. Meestal kom ik hier alleen maar doorheen razen. Maar...
Ja, nou, dit stuk is ook eigenlijk privégrond. En daar hebben mensen al van heel lang geleden hebben ze dit eigenlijk al soort van geschonken aan het dorp. Zodat mensen sneller bij de kerk konden komen. Dus, en ze houden twee oude boertjes houden dat ook bij. Dus die zorgen dat het gras tussen de steentjes uit is als de steentjes te scheef liggen. Ja, dus die onderhouden het ook nog goed. En het wordt heel veel gebruikt. Er wordt gewoon heel veel gebruik van gemaakt. Ah, en zeker netjes. Nu de contraille daar ligt, hè, dat mensen toch een rondje lopen. En dat ze toch hier vaak zo over de heuvel en dan zo weer terug. Ja. Dus, ja. Oh, cool. En dit is een stukje beschermd dorpsgezicht. Hè? Dus vanaf de rand van de contraille tot aan de kerk mag eigenlijk niks meer gebouwd worden. Dus dit openlijke zicht wat je nu hebt zo op de kerk, dat zie je bijna nergens. Dus als je bij die mensen in de tuin staat, dan kijk je gewoon zo op die kerk met die akkerlanden hier. Dat komt bijna nergens voor.
Ja, dat is echt wel mooi dan dat je ook die ruimte en die rust nog hebt.
Ja, ja, wij zijn natuurlijk ook nog het laatste brinkdorp in heel Nederland. Waarvan de brink in het midden, het grasveld in het midden, dat eigendom is van de mensen die er omheen wonen, van de Gelanders.
Okay.
Dat is volgens mij een jaar of 5, 6 geleden is de andere... Brinkdorpen zijn opgegaan of verkocht aan de gemeente. En wij hier in Den Hout hebben nog, wij hebben nog de eigendom in handen. Dus dit is ook met gezamenlijk eigendom. En we hebben pas weer allemaal takken geruimd. En dan naaien we worstenbrood met elkaar. Dat is ook een soort verbroedering. Hè? Dat we samen zorg dragen dat het in een goede staat blijft.
Oh, dat is eigenlijk best wel mooi.
Ja, en het jaarmarkt en de paaspop die betalen dan een kleine vergoeding. Nou, mensen met een trekker die zorgen dat het gemaaid wordt. Of we hebben trouwens schapen die er nu op staan. Die erop komen weer. En daar houden we die schapen een beetje bij. En die schapen komen dan weer van de schaapsherder. Dus dat is eigenlijk allemaal hartstikke goed geregeld. En dan wordt er een oproepje op de app gedaan van... Jongens, wie heeft er zaterdag tijd om de omheining te verzetten? Nou, dan reageerden er altijd mensen. Dus we hebben een heuvel liefhebbers groepsapp en een heuvel app. Dus we hebben allemaal verschillende appjes waar... groepsappen waar we allemaal dingen in kunnen delen met elkaar.
Een behoorlijke gemeenschapszin dus.
Ja, 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 maar daar staat Den Hout ook wel onbekend, toch?
Miranda, wat houdt jou nou eigenlijk zo bezig?
Gedurende de dag of gedurende het leven?
Gedurende het leven, want gedurende de dag denk ik ook wel heel veel. Maar... Laten we het wat groter.
Wat houdt mij bezig? Ja, ik werk op het Moesje Frenkel College. Ik heb natuurlijk een gezin van 3 kinderen. Onze Pien, Sepp en Boet. Pien is 15, Sepp is 12 en onze Boet is 10. En ons huis, en ik ben getrouwd met Jan. Dus ik woon hier in een prachtige, heb je net gezien, prachtige oude pastorie hier in het dorp. En ik werk bij het Frenkel College en nog eventjes bij het 19 Centrum voor de Kunsten. Dan loopt mijn contract af, dus dan moet ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. En die uitdagingen heb ik wel gevonden door... de kerk voor Den Hout te behouden. Dus die gaan we kopen. En die verkoop ik dan daarna weer aan de stichting. Zodat die ook echt van Den Hout is. En het idee nu is dat we zijn nu op zoek naar gelden om een jaar lang de kosten te dekken. De vaste lasten. Zodat we een jaar lang speelruimte hebben. En om er een living lab van te maken. Waardoor er alle activiteiten kunnen plaatsvinden. Iedereen kan daar iets komen doen. En dan kunnen we aldoende... Ja, gaan kijken wat past nou wel, wat past nou niet. Wat kan er gezamenlijk naast elkaar plaatsvinden. Ja, en dan allemaal wel binnen het thema onderwijs, zorg, cultuur, welzijn en bedrijvigheid. Maar ja, als er iets anders komt, kan het natuurlijk ook. Ja, en dan na een jaar, en dan kunnen we ook het dorp erbij betrekken. Dus dan wordt het ook wat rustiger. He, dan kun je rust creëren, kun je rustig subsidies aanvragen. Kijken wat kan wel, wat kan niet. Want we hebben natuurlijk al zoveel voorzieningen in het dorp. Het moet gewoon absoluut niet een concurrent worden.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar jullie gaan dus ook echt aan de slag met cultuur en onderwijs daarin?
Hallo.
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 Ja, cultuur, onderwijs, zorg. Ik heb in ieder geval al 4 hogescholen waar ik mee in gesprek ben. Die stage willen komen lopen. Ik heb nu stagiaires van Avans, bedrijfskunde. 4 leerlingen, waarvan 1 oud-leerling van het Frenken. Die zijn aan het kijken van hoe kunnen we nou gelden binnenhalen. Wat zijn activiteiten? Want ik vind eigenlijk dat we vooral de jeugd een stem moeten geven. Want kijk, ik word dit jaar ook 50. En ik kan het dan wel mooi bedenken. Maar uiteindelijk zullen zij straks het stokje over moeten nemen. En de boel draaiende moeten zien te houden. En dat is wel mooi dat die studenten van Avans. En zo'n meisje zei het heel mooi bij zo'n kerkvernieuwerslezing die we gaven. Van ja, het is toch wel bijzonder. Ik fiets hier langs en ik denk altijd, ja, dat staat daar. Kijk, je kunt nou mooi zien, hè, die kerk, het staat daar. Maar ik heb nooit bij stilgestaan dat er iemand op moet staan om dat te behouden voor de toekomst. En dat wij daar een rol in kunnen spelen, zei ze. Dat is toch eigenlijk wel bijzonder, want dan sta je eigenlijk niet bij stil. Kijk, en dat is een jongere. Maar zelfs de mensen hier in het dorp denken allemaal, ja, komt wel goed.
Ja, ze zijn nogal snel van mening dat nou ja, de overheid regelt het wel. Maar dat is al jaren niet meer zo. Toch zeker niet als het over cultuurhistorisch besef gaat.
Nee, en het is ook... je hebt hier natuurlijk heel mooi uitzicht erop. Ja. Het is ook dat men denkt, het is een rijksmonument. Dus er kan niks mis mee gaan. Maar nou ja, de Rijksdienst die zorgt, wil wel zorgen dat het allemaal in stand blijft. Maar die hebben ook niet de budget om al die kerken in de lucht te houden. Dus die... Ja. In principe willen die dat allemaal niet. En het bisdom, ja, die vindt het eigenlijk ook geen probleem als het tegen de vlakte gaat. Dus daar zit wel, een groot risico in, zeg maar. Dat als we het niet hadden gekocht, dat we dan, als we het niet gaan kopen, dat het dan door een projectontwikkelaar en dan hoop je dat er mooie appartementen inkomen. En dat het niet in plaats van dat mooie gebouw gaat komen, zeg maar.
Ja, ja, dat herken ik wel. In Breda heb je ook een kerk die op die manier... is gebruikt. Helaas heeft men dan er rondomheen lelijke spullen gebouwd.
Ja, ja. En of ze gooien het hele vlakte en ze hebben een prachtige plek om aan een toplocatie dure appartementen te zetten.
Ja, ja, Den Hout op zich en toch zeker dat deel van Den Hout. Den Houtse Heuvel staat wel bekend, zeg maar, als een gewilde plek.
Ja, het wordt wel eens gegrapt van we zijn het Ginneke van Oosterhout, maar... Misschien is het ook wel zo.
Ik denk het wel.
Ik denk dat wij wel een van de gezelligste pleinen van de gemeente Oosterhout hebben, als ik eerlijk mag zijn. En,
dat denk ik ook wel, ja. Er zou zoveel meer kunnen inderdaad binnen Oosterhout. Maar ja,
de heuvel het is toch, natuurlijk ook...
Mensen moeten het doen.
Ja. Ja.
Vooral dat laatste. Wat drijft jou nou eigenlijk? Want het is natuurlijk een stukje... Ja, hoe zal ik het zeggen? Heel erg oneerbiedig gezegd, een stukje bezigheidstherapie, zeg maar. Zo van, goh, mijn werk loopt af, dus ik moet wat anders doen.
Oh nee.
Maar wat drijft jou? Waarom wil jij dit soort dingen graag behouden?
Ik ben natuurlijk docent beeldende vakken en ik heb kunstacademie gedaan. Maar erfgoed staat altijd heel hoog op mijn lijstje. Ik heb toen Schatten van Brabant, dat ooit een initiatief was van de provincie. Heb ik vanaf begin af aan mee opgepakt. Juist om de jongeren daarmee in contact te laten komen. En om daarmee aan de slag te gaan. Ik vind erfgoed is gewoon onze geschiedenis, maar eigenlijk ook onze toekomst. Dus daar moet je voor opstaan om dat te behouden. Maar ook moet je daar iets mee doen waardoor je er een draai aan kan geven. Waardoor het wel onder de aandacht komt van de jongeren. Waardoor zij wel inzien wat voor belang dat het heeft. Want dat is natuurlijk ook vaak het geval. Dat ze denken, ja, het is oude meuk. Ik ben nu bijvoorbeeld met het Catharinadal, 750 jaar bestaan. Zijn we met 300 leerlingen bezig om dat onder de aandacht van de jeugd te brengen. Dus die leerlingen die verdiepen zich in het klooster. En in wat er allemaal omheen hangt. En ze maken producten waarbij jongeren attent worden gemaakt van Catharinadal. Van het jubileum. Nou, klooster en jongeren is volgens mij een grotere kloof kun je niet hebben. Nou, dat vinden die leerlingen ook. Ah nee, juf, saai, we gaan hierin. Lijkt geen pad, maar het is ook een padje.
Ah, oké.
Maar dan ga ik ze proberen. Ik zeg, jongens, wie heeft er hier een samengesteld gezin? Nou, bijna de helft van de klas. Ik zeg, maar de zusters, die hebben ook een samengesteld gezin. Alleen noemen we dat zo nooit. Ik zeg, maar die komen ook allemaal uit verschillende families. Ik zeg, dan hebben we het over corona. Verschrikkelijk man, die lockdown. Ja, dat is echt erg. Ik zeg, die zusters, die kiezen eigenlijk een soort van vrijwillig voor een lockdown. Maar dan noemen we het ook niet zo. En is het natuurlijk ook geen echte lockdown. Maar zo ga je wel met die jongeren nadenken van nou, wat zij voelen van dit moment. En zij kunnen die relatie leggen met wat de zusters dan hebben. Dus, ja. En nu Ja, het is gewoon hartstikke leuk. Ik krijg foto's van opa's en oma's die daar getrouwd zijn. Van vaders en moeders die daar huwelijksfoto's hebben gemaakt. Maar ook dat ze echt nieuwsgierig zijn. Van hoe gaat het daar nou? Wat doen ze daar nou heel de dag? En wat eten ze? Wat dragen ze? Dus die vragen, ze worden nieuwsgierig. En ze fietsen er naartoe. En ze gaan foto's maken. En ze gaan erover praten. En ze hebben het met opa's en oma's over. En met vader en moeder. Dus ze zijn al als een soort ambassadors bezig. Zonder dat ze het weten. En ze zijn eigenlijk met die opdracht bezig. En natuurlijk vinden ze het super moeilijk. En natuurlijk is het een hele ingewikkelde opdracht. Want het zou voor jou zelfs al misschien een ingewikkelde opdracht zijn. Ja. Maar doordat je dus één op één. Kijk, van onze docenten vraagt het heel veel. Want mijn collega's die vinden het ook echt heel lastig. En ik weet natuurlijk best wel veel van die kloosters. En ik ken Maria Magdalena, dus die heeft ook een filmpje voor ze gemaakt. En nu op verzoek van de leerlingen gaan we een vlog maken. Dus dat leerlingen door het museum een dag mee mogen lopen. En dat dan gefilmd wordt. En omdat die leerlingen nu niet kunnen komen met die corona. Dus, ja, dus er is een mooie samenwerking. Maar je moet één op één contact met die leerlingen. Wat is jouw talent? Wat vind jij belangrijk? Hoe kan je dat vertalen naar, hoe kun je jouw talent inzetten om het Catharinadal op weg te helpen? Of wat vind jij interessant dat leerlingen zien? Ik leer daar heel veel van. Dus zo ben je eigenlijk met heel veel dingen bezig en niet alleen met het vak CKV. Nou, en dat is ook met mijn stagiaires. Ik zeg niet, dit is de opdracht. Ga dit maar uitvoeren. Ik zeg, nee, dit zijn onze ideeën. Welk talent heb jij? En wat is mijn blinde vlek? Ga er maar mee aan de slag. Ja. Hoe kun jij zorgen dat dit een succes wordt?
Ja, dat is wel mooi inderdaad. Want dan, dan dwing je ze om zelf na te gaan denken van, waar ben ik eigenlijk goed in?
Ja, maar dat vinden ze verschrikkelijk. Ja. Moeilijk en lastig. Dat is, waartoe zijn wij hier op aarde? Wat is de slotvraag die jij mij stelt? Dat ze denken, zeg dan gewoon wat ik moet doen. Dus,
ja.
Dus, maar dan ben ik in het bestuur, ben ik natuurlijk, denken we daar niet allemaal op dezelfde manier over. Alleen ik ben wel degene die de stagiaires begeleidt nu. Dus dan doe ik het ook op mijn manier. En volgend jaar willen we dus met Saxion, dat is een hogeschool uit Deventer. Met de HAS ben ik in gesprek. Met Erasmus ben ik in gesprek. En Avans en BUAS. Dus BUAS heb ik ook al twee stagiaires van gehad. Nou, en die willen volgend jaar, wil ik ze eigenlijk allemaal op hetzelfde moment bij elkaar brengen in die kerk. En dat iedereen binnen zijn eigen discipline, zijn eigen vakgebied gaat werken, maar dat ze veel meer samen moeten werken, want dat gebeurt nu ook niet.
Nee, dat
op die scholen. Ja. En dan denk ik, dat is toch een gemis, want dat moet je straks ook doen.
Ja, inderdaad. Ja, en iedere school heeft ook zijn eigen discipline en focusgebied. Terwijl dat elkaar wel goed zou kunnen versterken natuurlijk.
Ja.
Ja, dat is inderdaad dat is een heel mooi project waar je dan toch ingerold bent.
Nou, heb ik mezelf opgelegd als activiteitenbegeleider, zoals jij dat zo mooi noemt. Hè? Nee, ik ga nou volgend jaar één dag onbetaald verlof nemen op het Frenken. Om inderdaad hier meer tijd in te kunnen investeren. En omdat inderdaad als ik 5 dagen voor de klas moet. Ik hou ontzettend van mijn vak. Ik zit nu 25 jaar in het onderwijs. Van het grootste gedeelte op het Frenken. Maar 5 dagen, ik moet zelf ook nog verrijkt en geïnspireerd worden. Dus ik moet ook de ruimte krijgen om niet elk uur vast te zitten, maar gewoon erop uit te kunnen. En bij Aneetje natuurlijk een topbaan, want ik kon ik gewoon zelf bedenken wat ik ging doen. Het is een luxe paard eigenlijk. Maar dat was gewoon heel fijn om te doen. Ja.
Maar ja, je bent daar wat dat betreft toch altijd wel een beetje een bezige bij geweest in de cultuur. Ja, cultuursector, zeg maar. Op eigenlijk allerlei vlakken. Want je organiseerde, of organiseert eigenlijk ook nog vrij veel.
Ja.
Je bent ook vaak de trekkende kracht aan allerlei projecten. Zo wordt dat toch ervaren in ieder geval. Dus.
Ja.
En dat moet toch ergens in jou een bepaalde drive zitten van dit is gewoon zo belangrijk, dit moet gebeuren.
Ja, nou ik vind het belangrijk om mensen hun talent te laten zien. Ik denk dat het ook is, maar ook om mensen te verrassen. We hebben hier een keer het Vreemde Vogelfestival georganiseerd. Dat was samen met Arjan van Dijk. Dat was ook een droom van hem, wat hij graag een keer wilde realiseren. En toen hadden we op verschillende plekken hier in het dorp, die eigenlijk heel normaal zijn. Die schuur, we lopen steken trouwens hierover. Die schuur die daar is, hadden we een toneelstuk bovenop de til, noemen wij dat, op de zolder, op de hooizolder. En bij iemand anders in een badkamer zat een operazangeres in een badkuip te zingen. Maar dan zeggen mensen, ja maar opera, daar hou ik helemaal niet van. Ja, dat weet je niet als je nooit bent geweest.
Nee, nee. Dus, opera kan heel erg verrassen.
Ja, kan heel erg verrassen. En natuurlijk klinkt dat heel hoogstaand. Maar het is, je moet het gewoon een keer meemaken. En dat is wel wat ik, denk ik, vaak doe. Het is soms confronterend en ik snap best dat mensen me af en toe heel vervelend vinden, omdat ik te direct of te veel of te groots of overal mogelijkheden zie. Maar ik wil juist dingen laten zien die uit het gewone komen, maar die heel inspirerend kunnen zijn als je net een andere twist eraan geeft. En okay. Ik denk dat dat, en ja, ik heb een soort van coachwandeling ook, en die zegt, ja, maar als je alleen maar wil verrassen, is het dan voor één keer of wil je dan dat mensen meerdere keren verrast door jou willen worden? Of is het na één keer voorbij? Dus dat zijn natuurlijk wel leermomenten. Want nu ik bij haar 19 dan stop, ja, wat ga je dan doen? Dus ik ga nu ook ergens anders werken. Ik ga naar Werkendam om daar. Dus dit is een soort coming out nu. Daar weet je nog niet geen mens. Alleen jij okay. Nu.
Nou ja, het duurt nog eventjes voordat het publiek wordt, dus dat scheelt.
Maar ik ga daar in een museum een tijdje werken. Biesbosch Museum in Werkendam. Ook juist om te kijken van ja, heb ik nou een talent? Of is het alleen omdat ik iedereen ken? Of omdat ik mijn weg weet te bewandelen in het Oosterhoutse? Of, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus, En ik denk dat het ook goed is om even dat Oosterhoutse uit te gaan. Omdat ik ook denk dat het heel moeilijk voor mij wordt om, als ik mee door zou blijven gaan in Oosterhout, dat mensen mij niet gaan betalen. Want die zijn gewoon gewend dat ik 10 jaar lang alles zomaar doe. Ja. Maar ja, ik moet wel en een kerk onderhouden en ik ga al een dag minder werken omdat ik in die kerk ga investeren. Dus dat, hè, dus, en dan zou ik nog een dag, dus ik dacht, nee, het is misschien goed om even Oosterhout uit te gaan. En dan wil je zeggen dat ik niks meer ga doen, want ik organiseer hier de kermis ook nog in Den Hout. En er zullen vast nog een hele hoop dingen zijn rondom de kerk. Dus ik blijf natuurlijk allerlei dingen nog organiseren. Maar het is ook leuk om daar, ja, weer een ander gebied en geïnspireerd te worden. En het is prachtig, die omgeving daar. En ik kom daar uit de buurt. Dus het was als een soort thuiskomen.
Oké. Okay. Je bent niet een Oosterhoutse.
Nee, ik ben een Hankse.
Een Hankse?
Ik kom uit Hank.
Oké.
Okay. Ja. Dus ik ben een boerendochter. Ik had eigenlijk altijd de boerderij. Mijn droom was om die boerderij over te nemen. Maar door allerlei omstandigheden is dat niet gelukt. Maar ik ben eigenlijk gewoon echt een boerendochter.
Dus van boerderij naar kerk.
Van boerderij stap. Naar kerk is een heel logische stap, ja.
Ja.
Nee, van boerderij, van boer willen worden naar de kunstacademie. Dat was een logische stap.
Nou, het zal je verrassen hoeveel kinderen van boerengezinnen eigenlijk toch nog aan de kunstacademie verzamelen.
Ja, toevallig hier iemand uit het dorp waar ik nu ook mee wandel en gesprekken mee heb. Dat is ook een boerendochter en die heeft Willem de Koning gedaan in Rotterdam.
Ja.
Dus dat is wel... Maar het is ook een soort boeren zijn baas op eigen terrein, op eigen bedrijf. Nou, als je docent bent, ben je baas in je eigen klasje. Hè? En natuurlijk heb je allerlei regels, maar dat heb je als boer ook. En ik denk dat het voor mij heel goed is dat ik niet, uiteindelijk niet echt de boerderij heb overgenomen. Want dan zit je nog strakker. Ik ben ook wel iemand die los moet kunnen, die de vrijheid nodig heeft.
Ja.
Dus het heeft vast zo moeten zijn.
Ja, boerderij heb je inderdaad, dat is gewoon, je zit vast aan, aan het
hele
stramien
van, ja, ja.
Nou ja, van je vee, dan wel van, van het land wat je moet bebouwen. Ja. Kun je niet even zeggen van ja, nu heb ik er even een beetje genoeg van.
Ja. Ja, het is jammer van die elektriciteitsdraden hier.
Ja, daar ontkom je helaas niet aan in deze tijd.
Nou, deze staan er al heel lang, maar...
Maar het is wel... verrassend om te horen dat je dus dan bezig bent met zo'n kerk en wat je daar dan mee wil gaan doen. Want dat is toch, ja, dat gebeurt niet vaak. De mensen die een kerk overnemen denken altijd aan van hoe kan ik hier woningen van maken?
Ja, maar dat zou ik dus ook liefst horen. Want dan heb je een concreet plan en dan kun je die richting op gaan uitvoeren. En dit is, kijk, het moet nog maar blijken of het gaat worden, hè? Want kijk, als ik hem zelf had gekocht had ik dit kunnen gaan doen. Maar nu ben ik wel, we zijn een bestuur en een stichting, dus we gaan met z'n allen kijken wat het beste is. Dus het kan best dat ik bakzeil moet halen en dat het uiteindelijk iets heel anders gaat worden. Kijk, ik heb wel hele beelden daarvan, maar het moet wel realiseerbaar zijn en betaalbaar zijn. En ik weet wel, toen ik die kerk wilde gaan kopen, want dat heb ik eigenlijk heel snel beslist. We hadden een kerstviering, was nog voor corona, en die hadden we tweezaam genoemd. Dat ging over eenzaamheid onder jongeren en onder ouderen. En dat was een kerstviering voor onze bovenbouw van het Frenken. voor de VWO-groep. En iedereen zei, ja, dat is saai en dit en dat. Maar we hadden de burgemeester en we hadden Eusgrovers en we hadden de pastoor. We hadden onze Sam Roosendaal toen hij nog gewoon leerling was, zeg maar, alleen. Die ging liedjes zingen en we hadden echt ouderen uitgenodigd en jongeren. En het doel was dat ze dan, we hadden een mooi programma met liedjes en allerlei dingen. En daarna gingen die leerlingen in groepjes met die ouderen door de kerk lopen op zoek naar afbeeldingen die uitbeelden dat mensen samen iets deden. Maar die kinderen die kennen al die afbeeldingen niet. Dus die ouderen die waren tegen die kinderen aan het vertellen wat ze zagen. Dat waren hele mooie, waardevolle gesprekken. En daarna moesten ze een foto maken hoe dat ze nu samen uit zouden beelden. Dus die kinderen maakten een foto, die appten ze naar ons door. Wij maakten dan meteen een presentatie van en daarna gingen we naar de Bussel in de foyer. Gingen we al die foto's bekijken en chocomel en chocomel met slagroom en koekjes. En die ouderen en die jongeren zaten op die trap naar die foto's te kijken. En toen zeiden we van nou, de afsluiting en ik zei jongens, jullie vonden het helemaal niks. He, jullie dachten echt, maar moet je kijken wat hier gebeurt. Iedereen zat door elkaar, hielp die ouderen. Er zat geen ouderen, daar de ouderen en daar de jongeren. Nee, alles zat door elkaar heen. Miranneke Planneke. Ik zeg, je moet het gewoon loslaten, sommige dingen. Kijk, mijn collega's waren vooral bezig, is die er? Ik zeg, kijk nou eens wat er gebeurt. Zie nou hoe dat die kinderen met die ouderen aan het praten zijn. En hoe mooi het is dat de gesprekken loskomen. En toen was er een mevrouw, die kwam naast mij staan. Ze zei, oh Miranda, mag ik jouw vriendin zijn? Want dit was de mooiste dag van mijn leven. Ik zeg, natuurlijk. Ik zeg, hoe oud bent u? 90. Ik zeg, oh, wilt u ook iets zeggen tegen de kinderen? Nou, dus zij zei tegen die kinderen, dit was de mooiste dag. Dank jullie wel. Je zijn allemaal schatten. En het was kerst. Ik zeg, als er nog iemand bij mij langs wil komen in de kerstvakantie, dan ga ik taarten bakken. Nou, dat hebben ze gedaan, die kinderen ook. En hebben we gebeld met die ouderen, met Stichting Met Je Hart, was het ook een samenwerking. Ja, dat zijn waardevolle cadeautjes. Als je dat ziet, dat zijn waardevolle cadeautjes. Dus ik zei tegen de pastoor, zei, ja, hoe doe je dat? Ik zeg, nou, laten we dat nou de vorige keer in Den Hout doen. Dan zegt die Miranda, Den Hout, daar gaat het niet goed mee. En toen heb ik er een nacht over geslapen en een dag later zei ik tegen mijn man, ik ga zelf wel een plan schrijven. Want ik had daar wel mensen gevraagd. Maar die hadden allemaal zoiets van, nee, het is te duur en achterstallig onderhoud. Dus ik zeg, nou, dan schrijf ik het zelf wel. We zien het wel. Dus ik heb plan geschreven in een paar weken tijd. Ik had wel de gemeente meegenomen en de gedeputeerden. En hè, met heel veel mensen contact gehad. En toen heb ik het geschreven en mijn man vond helemaal niks. Hij zei, dit is geen plan. Het slaat helemaal nergens op dit. Ik zeg, weet je, ik ga het gewoon doen en we zien het wel. Maar die leerlingen zijn er, maar juf, dat kunt u toch helemaal niet betalen? Ik zei, dat klopt, kan ik niet betalen. Ik zeg, maar soms weet je met je hoofd dat iets niet kan, maar voel je dat je nu iets moet doen, hè, om het verschil te maken. En al had ik het niet gehad, dan had ik wel het idee gehad, ik heb er nog voor gevochten. Ja. Nou, toen is het ons gegund. En mijn idee is dat ze het ons gegund hebben. Omdat ze natuurlijk, er waren nog twee projectontwikkelaars die hadden een bod gedaan. En die hebben meer geboden dan mij, want ik heb gewoon de vraagprijs geboden. Want dat is eigenlijk al te veel. Maar ze konden het natuurlijk niet maken om het aan twee projectontwikkelaars te geven. Als iemand uit het dorp ook een bod had gedaan. Ja. Maar daarna is er dus zoveel, hebben ze zoveel geprobeerd van dat het uiteindelijk, dat ze zoiets hadden, nou, zie je wel, je kunt het niet, geef het me terug. Je kunt het niet, lukt je toch niet. En dat moeten ze vooral niet tegen mij zeggen. Maar,
dan dus, ga je jezelf vastbijten.
Ja, maar ook omdat ik dacht, we zullen het wel eens zien, maar het was niet de prettigste laatste half jaar of anderhalf jaar wat ik heb gehad. Want het was eigenlijk, het bisdom wil eigenlijk gewoon het liefst dat het niks inkomt wat in strijd is met het geloof. Dus dat het maar dan maar plat moet. Dus ik heb ook een presentatie gegeven bij het bisdom. En ik mocht alleen komen. Zij waren met zessen, geloof ik. Want het was corona, dus ik had een filmpje van de burgemeester van nou, de sociaal maatschappelijke waarde dat er van belang is. Ook ging over het interieur, hè, want dan zou het interieur eruit gaan. En de oudste inwoner van Den Hout over de emotionele waarde van het interieur. Directrice van de Rabobank over waarde die niet in geld is uit te drukken. Marcel Willems over de economische waarde. Kok Goris over de historische waarde. En ikzelf over de educatieve waarde. Nou, ze zeiden, u heeft 10 minuten, want we snappen sowieso niet dat u hier staat. Oh, ik zeg, 10 minuten, dan had ik wel kunnen bellen. Ja, wij vinden het helemaal niet, we snappen niet, wij hadden het helemaal niet gewild dat u het zou kopen. En ik zeg, nou, ik heb gewoon een presentatie voorbereid, dus ik ga gewoon... wordt u nu niet boos? Ik zeg, nou, ik heb vervelendere klasjes voor mijn neus gehad. Maar het was echt een bijzonder gesprek, zeg maar. Het lijken wel twee verschillende werelden. Nou, uiteindelijk heb ik nu het voorlopig koopcontract getekend. Dan heeft Han Akkermans ook gewoon een rol in gespeeld. En daar ben ik hem ook dankbaar voor. En nu is het wachten totdat de Rijksdienst heeft dan al een uitspraak gedaan nu. Dat er goed overeengekomen wordt van hoe dat het gaat met het interieur. Want uiteindelijk heb ik daar alles voor gedaan om het te bewaren. Maar zijn wij niet degene die daarover gaan? Dus toen heb ik gezegd, nou dan ga ik het nu veiligstellen. Dat de kerk echt voor den hout blijft. En dan zien we wel wat er met het interieur gebeurt. Want het is natuurlijk dat stuk voor den hout heel belangrijk dat ze weten wat er met het interieur gebeurt. Mm-hmm. En wij willen ook wel zoveel mogelijk bewaren van het interieur.
Hoe bijzonder is dat interieur? Want ik ben er nooit binnen.
Nou, je kunt dadelijk kijken. Het is een rijksmonument, maar het is vooral een rijksmonument om de Kruiswegstatie. Mm-hmm. En dat is een mooie statie inderdaad. En als het dan een rijksmonument is, dan is eigenlijk alles wat je dan eromheen ziet, moet zorgen dat het één geheel blijft.
Ja.
Maar ja, je kunt niet activiteiten gaan doen als alles zo blijft zoals het nu is. Want dan is het niet een multifunctionele ruimte. Dan blijft het altijd een kerkgebouw.
Ja.
Dus, en dat is een heel mooi boek van de Rijksdienst, met prachtig mooie voorbeelden wat er allemaal met kerken is gebeurd. Dus we zijn echt niet de eerste die dit gaan doen, maar wij zijn wel een klein dorp wat al een heel goed lopend dorpshuis heeft, wat draait op eigen middelen, dus niet geen subsidie van de gemeente. Dus we moeten absoluut zorgen dat het geen concurrent gaat worden van het dorpshuis. En dat we ook niet andere mensen in het vaarwater gaan zitten. Dus dat is onze grootste uitdaging, dat we dus nu iets gaan vinden wat en voor Den Hout een aanvulling is, maar niet alleen voor Den Hout. Want ik zit natuurlijk ook wel regionaal en misschien wel bovenregionaal. Het kan niet alleen voor Den Hout zijn. En dat is ook, natuurlijk Den Hout moet daar moet er blij mee zijn, moet er dingen kunnen doen. Maar we zullen toch het geld ook op andere manieren binnen moeten kunnen halen.
Nou, dat betekent dus wel dat je samenwerkingsverbanden aan moet gaan met Den Houtse partijen, maar ook met partijen buiten de regio dus.
Ja.
Dus ik zit misschien zelfs nog wel met het bisdom.
Nou ja, het bisdom verkoopt het nu. En dan heb ik wel een bidboek, of hebben we een bidboek waar we ons aan moeten houden met echt boeteclausules. Dus heel veel dingen, allemaal vooral wat er niet mag. Ja. Die dingen die ik heb, onderwijs, zorg, cultuur, welzijn en bedrijvigheid, dat mag allemaal wel. Daar hebben we toestemming voor gekregen. Maar horeca mag maar alleen ondersteunend zijn. Er mogen geen trouwerijen, geen begrafenissen. Dus niets wat zeg maar een soort van concurrentie kan zijn voor de kerk. Dat mag er niet plaatsvinden. Ja, ik denk dat we creatief genoeg zijn. Er zijn ook 1000 andere dingen.
Ja,
alleen mensen die zouden het liefst hebben dat dat soort dingen nog wel zouden kunnen. Want dat zijn de traditionele dingen die daar ooit gebeurden.
Ja, het probleem is natuurlijk wel met dat soort traditionele dingen. Ja, dan zullen ze waarschijnlijk ook gewoon keihard zeggen, ja, dan had je maar wat vaker de kerk moeten bezoeken.
Ja,
dan had de kerk recht van bestaan gehad.
Ja. En dat is dus ook letterlijk wat ze zeggen. Kijk, Lage Zwaluw is natuurlijk een groot succes met onze kerk. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de bisdom nu veel strakker kijkt naar andere kerken. Want wat ze zeggen dat iedereen het zo mooi vindt omdat het zo'n prachtige ambiance heeft en zo'n mooie plek. Ja, dat zegt het bisdom, dat is precies wat we niet willen. Dan moeten ze maar naar een kerk gaan. Dan hoeven ze niet voor naar het restaurant.
Nee, ja.
Aan de ene kant snap ik het en daarom snap ik ook wel dat ze de Kruiswegstatie eruit willen hebben uit deze kerk. Als het een andere functie krijgt, omdat dat toch... Het is het lijden van Jezus. Dus het is wel essentieel onderdeel van het geloof. En als wij daar andere dingen gaan doen, ja, dan kan dat wel
kan dat veel schuren.
Te veel schuren.
Ja.
Dus ik snap ze wel.
Ja, en tegelijkertijd is het ook jammer. Want op die manier kun je wel mensen, nog steeds de met het geloof in aanraking brengen.
Ja, ja, maar
dan zou je het op een andere manier moeten doen.
Ja, en dat willen ze dus juist niet. Ja, want we hebben een paar jaar geleden hebben we ook wel... Hey.
Hallo.
Hebben we toen met de Vastwel hebben we ook de kruiswegstaties van alle kerken besproken. En toen hadden we samen met de ORTS hadden we toen een mooi project gedaan. Hebben mijn leerling ook hedendaagse kruiswegstaties gedaan. Juist om dat verhaal weer in ere te houden. Maar als ik dat doe, dan lijkt het alsof ik een soort nieuw soort geloof ga prediken. En dat is dus ook niet wat ze zouden willen.
Ja, dat is wel jammer. Ja. Een van de redenen waarom zoveel mensen juist weggaan is omdat het strakke niet meer geaccepteerd wordt.
Maar ik was de eerste vrouwelijke misdienaar in Hank. Ik was zo'n schattig meisje met lang blond haar. Dus ik zat vaker in de kerk dan dat ik in de klas zat. Omdat ik met geloof en begrafenis zo mooi kon staan naast de pastoor, zeg maar. Gelukkig heb ik nooit die last van gehad van de pastoren. Maar dat geloof heeft me altijd wel geïntrigeerd. Maar ik ben niet praktiserend katholiek. Omdat ik me echt niet kan vinden door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. En ik zei altijd, wat heb ik dan gedaan, zei ik tegen mijn moeder en mijn vader. Wat heb ik nou gedaan? Ja. Dus dat strakke. Maar ik vind wel, ze hebben ook heel veel goede dingen voortgebracht. Kijk, mijn plan was gewoon gebaseerd op wat zij ooit hebben voortgebracht. De zorg, de onderwijsvorm, dus de gezondheidszorg en de onderwijs. Het draait nog steeds, grotendeels, hoe erg ik het ook vind van het onderwijs, op de basiselementen die zij destijds hebben voortgebracht. En natuurlijk zijn er heel veel dingen verkeerd gegaan, maar dat is overal. Als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Dan kun je ook niks verkeerd doen, denk ik altijd maar.
Nee, nou ja, het gezegd is er niet voor niets, hè. Maar gehakt wordt vallen Spaanders. Dus.
Daarom. Kijk, en dat onderwijs waar ik dan heel graag mee aan de slag zou willen in de kerk, is niet het onderwijs zoals iedereen dat kent, met klaslokaaltjes en een docent voor de klas. Maar dat is een vorm van onderwijs waarbij je juist van elkaar gaat leren. Dus dat de ouderenzorg er ook bij zit. Dus dat de ouderen de jongeren dingen kunnen leren. De jongeren zijn met de ouderen in gesprek. De jongeren die kijken, wat zou ik willen leren? Of ze gaan met een opdracht aan de slag. Net zoals nu bij Catharina Dal. En de docent is meer coach, begeleider. En die kijkt, oké, als jij dit wil gaan doen, dan heb je dat en dat vak nodig. Kijk eens naar die hoofdstukken. Dus het is niet dat ze van het ene uur naar het andere uur gaan. Het ene vak naar het andere vak. Nee, ze zijn bezig met een opdracht. En daar komen de vakken bij. Net zoals als jij ergens mee bezig bent en je bent een onderzoek aan het doen. Ja. En in één keer denk je, oh, dan moet ik dat hoofdstuk lezen. Oh, dan moet ik dit kijken. Dus
je bent hier wat meer van weten. Dat moet ik uitzoeken. Ja. Die data moet ik toch even bij elkaar verzamelen. Ja, je krijgt dus inderdaad een wat.
Zoals de maatschappij ook werkt.
Een wat normalere manier van werken inderdaad. Zoals, niet zozeer de maatschappij, maar zoals mensen überhaupt werken. Want mensen zijn van nature juist gericht op van, ik ga beginnen. En tijdens het werken komen ze van achter, oh, hier moet ik dit moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. Terwijl, om de een of andere reden, dat mensen nu juist erin gestampt krijgen. Projectmatig werken, je moet alles van tevoren al voorbereid hebben.
Ja.
En dat werkt niet altijd.
Je mag niks meer aan het toeval overlaten. Kijk, bij mij, ik begin mijn lessen altijd van dat je zoveel mogelijk fouten maakt. Ik zeg, eigenlijk krijgt iedereen hier bij mij al een 7 als je binnenkomt. In het begin van het schooljaar. Ja. Maar je verdient het, als je heel veel fouten gaat maken, krijg je mij alleen maar een hoger punt. Want dat wil zeggen dat jij nieuwsgierig bent, dat je dingen uit durft te proberen en dat dat niet altijd lukt. Hey, prima, dat is bij mij ook niet. Ik zeg, en daarom zit je op school. Kijk, en dat systeem van dat je goed moet scoren, zorgt ervoor dat leerlingen altijd duidelijk willen hebben, waar moet het naartoe?
Ja.
En dan ben ik een vreemde eend in de bijt op het frenken van, want ik zeg, ja, dan weet ik niet waar het naartoe gaat. Ik zeg, dit is de opdracht, bijvoorbeeld die opdracht van het klooster, om daarop terug te komen. Als ik tegen leerlingen, dit is de opdracht jongens, je gaat een product ontwerpen waarbij wat jongeren interessant vinden en waardoor zij weten, het is een jubileum van Catharina Dal. Juf, ik snap de opdracht niet. Ik zeg, ja, je snapt, je weet niet wat je moet gaan doen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet snapt wat je moet gaan doen, alleen je hebt nog geen enkel idee. Dan moet je nou mee aan de slag. Dus je moet nou gaan bedenken van, wat is leuk. Dus, maar er zijn twee verschillende dingen, zij snappen het niet, omdat er geen uitkomst is, kunnen we maar niet afkijken. Ze kunnen het niet, niet overschrijven.
Dus dat is dus wel wat ik dus heel vaak. Nou ja, ik kijk maar naar mezelf, dat had ik ook. Het eerste waar je aan denkt van, ja, maar wat willen ze nu eigenlijk hebben? Wat willen ze uiteindelijk zien?
Ja.
Want daar wil je dan naartoe gaan werken.
Ja.
En als je dat, als je dat soort informatie niet hebt, dan kan het behoorlijk overweldigend zijn.
Ja,
van, waar moet ik beginnen?
Ja, waar moet ik beginnen? Nou, dan hebben ze natuurlijk een stappenplan. Hè. Ik neem ze eerst wel aan de hand mee en ze doen dan een aantal tekenoefeningen, zoals ze eigenlijk aan moeten klooien. Ik vind aanklooien vind ik gewoon een fantastisch mooi woord, maar hè, dat klinkt altijd heel negatief. En dat ze dan ondertussen dingen maken, dan zeg ik, maar kijk nou eens wat je hier hebt gedaan. Dit is eigenlijk al de basis, wat zou je hiermee kunnen doen?
Ja.
Hè, en dan kun je heel simpel denken, het kan een opdruk worden voor een sweater. Nou, dan komt bij sommige kinderen komt dat eruit. Prima, als dat jouw grens is, is dat goed. Natuurlijk zal ik dan eerst, ja, juffie zegt altijd alles goed is, maar het is nooit goed. Ik zeg, nee. Je moet niet klakkeloos iets van internet aftrekken en daar een onderzetter en daar dat ding. Nee, je gaat eens nadenken van, hè, dus niet een fotootje op een onderzetter. Nee, dan ga je zelf een tekening maken op die onderzetter. Dus dan ga je wel een stapje dieper.
Of je gaat zelf een onderzetter
ontwerpen. Of je gaat zelf een onderzetter ontwerpen.
Hoe kan je datgene waar je dan op uitkomt, hoe kan je dat nog verder uitwerken?
Ja, en niet meteen tevreden zijn. 1 plus 1 is 2. Nou, en zeg ik dan, jullie vinden mijn vak abstract, maar wat is nou een 2? Ja, gewoon een 2. Ja, maar wat? Kun je me uitleggen wat een 2 is? Ja, Dat is een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. En die is wereldwijd bekend. Ja, daarom is het zo duidelijk hier. Ik zei nee, ja. Want niemand weet meer waar het vandaan, wat echt is. En met kunst zijn er geen afspraken gemaakt, omdat dat iedereen anders is. En iedereen kan daar zijn eigen verhaal uithalen.
Ja, je merkt wel inderdaad het stukje kunstopleiding hier.
Ja.
Voor zover ik weet zijn de meeste docenten inderdaad zo van, is heel leuk waar je mee komt, mooi, wegvegen, verbeteren.
Ja, nee, je gaat naar maar die verbeelding moet je zien te... En het liefst alle zintuigen daarbij te kunnen gebruiken. Dus het gaat, kijk, er zijn leerlingen, ja, maar ik kan niet tekenen. Kijk, dit zijn onze drie huisdieren die van iedereen zijn. Die lopen hier vrij op de heuvel. Okay. Het zijn echt maar de waakganzen.
Ja, ze zijn ook waakzaam ook zo te
horen. Ja. Die moet je ook echt niet voor je neus hebben altijd. Nou, dan kunnen we nog zo'n rondje en dan zo langs het dorpsherberg en dan...
Daar ken ik eigenlijk over de alleen maar van de jaarmarkt.
Ja, nou ja, dat is donderdag. Eigenlijk zou hier nou al volop activiteit zijn. Ja. Maar zo kun je ook nog even de heuvel aanschouwen zoals die... En de kerk van de andere kant. Ja, je ziet nu echt wel... We hebben vorige week heeft de zorgboerderij hem helemaal leeg, helemaal schoongemaakt. En dat is ook wel mooi, want we hebben nu... het is gewoon... 2,4 miljoen is het geraamd om het op te knappen en om de voorzieningen te treffen van een toiletgroep.
Dat is een behoorlijk bedrag.
Dat is een behoorlijk bedrag. En 2 ton kost die om te kopen. En dus dat is een bijzonder bedrag.
Ja.
Maar nou ben ik op zoek gegaan naar mensen in het dorp die allerlei talenten hebben. En die zijn nou dingen aan het maken die we kunnen verkopen. En dat dan een bedrag erop komt van 5 à 10 euro... die dan ten goede komen aan de restauratie. Dus het zijn kleine, het zijn geen grote bedragen, maar je gaat wel draagvlak creëren. Ja. En het leuke is dat we, net als Nina, die woont daar, dus die werkt bij de bakker. Nou, die heeft nu speciale koekjes ontworpen met kastanjemeel, omdat er een mooie kastanje voor de kerk staat. Daar hebben we horentjes, heeft ze laten 3D printen, omdat Cornelius is de heilige van de en de beschermheilige van de gehorende dieren. Veel dorpen hebben een Cornelius heilige. Omdat vroeger hier de dieren natuurlijk op gejaagd werden. Hallo. En dus die hebben horentjes en daar hebben we daar koekjes van gebakken. Nou, die gaan we straks verkopen. En donderdag is het open en dan mogen ze ook proeven. Iemand anders heeft weer allerlei patroontjes uit de kerk gehaald. Van de tegeltjes, van de reliefs. En die heeft ze heel abstracte vormen. Maar ja, wij zouden dat begrijpen en zouden echt, wij waarderen dat echt.
Ja.
Maar hier moet het toch wel concreet iets worden. Dus hebben we nu kaarslichtjes mee beplakt met een hele strakke geometrische prints. Hartstikke mooi. Dus dat kunnen mensen dan kopen, kaarsje aansteken in de kapel. Of inderdaad mee naar huis nemen wat ze willen. En zo wordt er bier gebrouwen. We hebben mutsen laten breien met een gouden aureoltje. Vogelhuisjes worden getimmerd door de zorgboerderij. We zijn met een memory spel bezig. Er zijn hele mooie posters getekend. En dat wordt allemaal. Het zijn allemaal mensen uit het dorp die de kerk een warm hart toe dragen. Dus ze doen het allemaal gratis of niks. Ze krijgen de onkosten vergoed. En uiteindelijk gaat de opbrengst naar de restauratie. Dus dat wordt helder. Er worden theedoeken. Mooie theedoeken hebben we ontworpen. Mijn buurmeisje heeft dat gedaan. En die worden weer geborduurd door de zorgboerderij. Zodat je en dagbesteding hebt. Dus mensen. Helpen een handje mee, worden zelf mede verantwoordelijk, mede eigenaarschap. Dat is ook altijd een belangrijke. En daarna kunnen anderen het weer kopen.
Ja.
Dus dat zijn...
Dat is behoorlijk wat. Nou ja, goed, je moet wel iets natuurlijk. Hè? Ik bedoel, 2 ton om de kerk te kopen, dat zul je zo bij elkaar hebben. Maar 2,4 miljoen om...
Nee, dat duurt nog wel even. En hoeft natuurlijk ook allemaal niet in één keer.
Nee, maar ja, je moet ergens starten.
Ja, je hebt het dadelijk wel nodig, want het is nu één... Ik zal het dadelijk laten zien, maar er zit 1 wc. Kijk, nou, hier zit Philip met het herberg het kloosterke. Dit was vroeger het klooster. Philip, en de meisjesschool. En daar zat de jongensschool, wat nu ook nog echt de school is. Dat is nu een kinderdagverblijf. Nou, net liepen we daar langs het kerkhof. En dat huis is ook wel bijzonder. Dat huis was destijds gebouwd. Hier zat een melkfabriek. Dat witte wat je daarachter ziet.
Okay, ja.
En de eigenaar van de melkfabriek, die had trouwens, was de enige met een telefoon in het dorp destijds. En die had ook nummer 1. En die had dat huis laten bouwen. Als we lopen een stukje verder, kun je het zien. Want dat huis was toen klaar. En toen zei de pastoor die in de pastorie woonde. Die zei, ja, maar dat kan niet. Er kan geen mooier huis op de heuvel staan dan... Of in het dorp dan mijn pastorie. Dus toen is de pastoor in dit huis gaan wonen. En toen hebben ze de oude pastorie afgebroken en deze ervoor neergezet. En als je nou kijkt naar dat huis en naar ons huis, waar wij nu wonen, dan zie je heel veel overeenkomsten. Ja. Alleen, ik vind, en daar woonde voorheen Minette van Spandonk, de kunstenares. En het is pas verkocht. Dat is veel charmanter, het is kleiner. En er zitten hele mooie details in met badkamer, met gouden randjes en helemaal gemetseld. En ja, dat is echt art deco. Bij ons is het ook art deco, maar bij ons veel pompeuzer en grootser. En,
je hebt nog niet woning er al voorgesteld?
Nou ja, toen dat te koop kwam, toen zei Arjan van Dijk wel, dan moet jij nou verhuizen, want dan kan de kerk makkelijker verkocht worden met die pastorie erbij.
Hè, dus, maar het is wel goed dat je bent blijven zitten dan.
Ja, dus nee, dat was eigenlijk toen ik er ook al mee bezig, want Arjan wist natuurlijk al heel lang dat ik daarmee bezig was. En we waren eigenlijk 8-9 jaar geleden, waren Arjan en ik al met Anton Kamps in gesprek, gaan we hier even oversteken, in gesprek om inderdaad te zorgen dat we die kerk voor het dorp konden behouden. Omdat Anton natuurlijk als geen ander al wist hoe het ging, de toekomst zou gaan worden.
Ja.
Dus die had ons al een beetje getipt, maar helaas is die toen ook gestopt. En zijn ze wel, toen hebben we wel die stichting opgezet die toen verder is gegaan met de Corneliuskerk, wat uiteindelijk mis is gelopen. En ja, die werden buitengesloten van koop. En toen is de vrije markt opgegaan.
Ja, ja, ja. Maar het is nu is het al eigendom van je? Of?
Nee, het is voorlopig koopcontract is getekend. En of 31 mei of 31 juni zal de overdracht plaatsvinden. En dat is dus afhankelijk van het advies van de monumentencommissie. Wat er met de kruisweg staat. Kijk, de rest heb ik allemaal hebben we allemaal goed kunnen regelen en mag blijven. Totdat wij zeggen, nou, het staat echt in de weg. Het blijft eigendom van de kerk, maar het is dan wel dat het in de kerkgebouw blijft. En dan blijft het religieus. Dus dan blijft het.
Maar het wordt niet ontwijd.
Nee, nou, het is al lang ontwijd. Ah. Want hij is altijd dicht. Maar de kapel die hebben we afgetrokken dat die open blijft. En daar hebben we nu met de leerlingen, studenten van de BUAS, die hebben daar allemaal onderzoek naar gedaan. En die hebben nu een groepje vrijwilligers ook bij elkaar gebracht, waar wij niet mee doorgaan. Die gaan zorgen dat wekelijks of maandelijks, daar moeten we nog even bespreken hoe dat we het precies gaan doen, dat de kapel toegankelijk blijft. Die zit hier en dan zal ik jou daar laten zien, want dat is wel heel bijzonder. Okay. Want die kapel die komt nog van de oorspronkelijke kapel die heel vroeger hier op de heuvel heeft gestaan.
Oké, dus hebben we dat overgeheveld.
Ja, die hebben ze hier er tegenaan geplakt. Je kunt het ook een beetje zien met die tegels op die stenen.
Dat is net een andere steen.
Ja. Nou, dan gaan we even in de kerk. We gaan even binnendoor, hoor.
Oh, oké.
En in de pastorie kun je gewoon binnendoor, hè?
Ja, dat is waar.
Kijk, hier.
Tredesartiest.
Ja, die hebben we erop gedaan. Kijk, dit is, en je ruikt het, hè, dus met de regering ook niet allemaal denderend. Dit is eigenlijk, dit hoort gewoon bij ons, bij ons huis. En dit is nou het kantoortje van de stagiaires van Avans. Okay. Die hebben nou ook vakantie natuurlijk. En hier zit een keukentje. Ja, we zijn een beetje aan het opruimen, omdat hier zit een keukentje. En hier zit één toilet. En dat is dan zeg maar wat we nu hebben.
Ja, dat zou niet genoeg zijn.
Nee, dat is niet genoeg. Dus je moet een hele natte hoek moet er komen. En dit is natuurlijk ook ons huis. En hebben we altijd wel, zolang als de kerk was, hebben we afgesproken de kerk mocht dit gebruiken. En die hebben ook deze ontzettend mooie keuken erin gezet.
Standaard huistuin en keukenblokje. Ja,
ja, keukenblokje erin. En dan hebben we iets. En hier ga je zo de kerk in. Dus loop maar.
Ah, doopvond. Oké.
Dus dit is de kerk. En hier zie je eigenlijk al die staan al klaar voor donderdag. De glaasjes. En dan heeft ze dan eigenlijk van de patronen van de tegels en de reliefs die daar aan de zijkant van doopvond of van de preekstoel zit. Ja. Daar heeft ze allerlei. En ze heeft hele mooie foto's gemaakt. Als moet je zo'n papiertje meenemen, dan kun je de code scannen. Dan kun je het zien. Hoe dat ze het proces heeft doorlopen, de foto's die ze heeft gemaakt en hoe dat ze dan uiteindelijk. En ze heeft ook hele mooie schaduwfoto's gemaakt. Die zien er wel echt heel interessant uit. Nou kijk, en dit is de kapel. Kijk, en die heb ik gisteren nog in een kast gevonden. Die zijn ze vergeten, want de rest is alles opgehaald.
Oké.
Die niet. Maar hier zie je dus, en ik zeg altijd van, dit zijn eigenlijk de vroegere WhatsApp-berichtjes. En die tegeltjes. En er zitten hele mooie, want ik heb pas een presentatie gegeven, een landelijke presentatie bij de kerkvernieuwers. Het is een groep met mensen die zich verenigd hebben, die willen zorgen dat de kerken omhoog blijven. En er zijn eigenlijk niet iedereen is religieus, zeg maar ook gewoon heel veel jongeren zitten erbij. En toen had ik ook deze van laten zien, van uit dankbaarheid Wat was het nou meer? Om geduldig te blijven. Dat zijn allemaal dingen die ik nodig heb. Voor een gelukkig lot. Ik heb nog een gouden lot nodig om dat bedrag bij elkaar... En sommige mensen zeggen dat ik een beetje kinderlijk ben, dat ik naïef ben. Nou, kinderlijke liefde. Dus leer mij moedig te zijn, staat daar. Dat zijn allemaal dingen die nog steeds van waarde zijn in deze tijd. En zeker op mij zijn van toepassing. Tot welslagen ener zaak. Hè? Dus dat is heilige Antonius. De grote wonderdoener. Ja, soms heb je één gek nodig en komt de rest daarna.
Zou je het gek? Nee, ik zou je niet gek noemen. Ik moet zeggen, ik vind het een flinke onderneming. Een moedige onderneming vooral ook.
Ja, je moet er een beetje gek voor zijn om dat te doen. Anders doe je dat.
Ik heb wel enorm veel respect voor je dat je dit probeert ook. Want dit is natuurlijk, het is niet niets.
Nee.
Ik heb te veel kerken afgebroken zien worden. Ik ben zelf ook niet religieus te noemen, maar ik vind het wel zonde dat er zoveel kerken verdwijnen.
Ja, we kunnen even voorlopen. Dan kun je het zien. Ja, het is zonde, want het is natuurlijk, het is ook eigenlijk als het tegen de vlakte gaat, net zoals in Oostraad natuurlijk een aantal kerken zijn is gebeurd, dan is het ook een soort van kunstvernietiging en geld. En wat verkwanseld wordt eigenlijk. Want mensen hebben je toch... Alles wat jij je ziet is geschonken door mensen uit het dorp. Dat staat gewoon zwart op wit. Het is allemaal geschonken door houtenaren.
Ja, en dat zou zonde zijn als dat vernietigd wordt... dan wel uit het dorp zou gaan verdwijnen. Ja. Hè, omdat het te mooi is om te vernietigen.
Ja, nee, maar het zou inderdaad gewoon vernietigd worden. En dan, maar dan hebben ze eigenlijk vanuit het disdom zeggen ze... Ja, maar daar, die geloof zit in het hoofd. Zit niet in stenen. Zit niet in materiële objecten. Dat klopt. Maar daar hebben jullie vroeger wel heel veel je best voor gedaan om dat wel zo mooi mogelijk te doen. Want de protestanten hebben dat natuurlijk allemaal niet.
Vandaar dat we ook in Rome zulke kunstschatten opgeslagen hebben. Hè?
Kunsthistorische, ja, inderdaad. Maar
dat heeft natuurlijk... wat je hier ziet, er is kunst. Religieuze kunst, iconische kunst. Maar ook gewoon cultuurhistorisch.
Ja.
Vertelt deze kerk aan zich een verhaal?
Kijk, het is niet de mooiste kerk. Die er is, maar het is wel een kerk van het dorp. Hij hoort die gewoon.
Dit is bijeengebracht door de mensen die hier woonden.
Ja, en daar moet je gewoon voor vechten. Net zoals leerlingen toen ook zeiden. Toen hadden we een soort discussie, hè, van moet ik het wel doen, moet ik het niet doen. Dan hadden we een soort, de groep die vond dat ik het niet moest doen, stond dan aan de ene kant en aan de andere kant. En dan gingen ze vertellen tegen elkaar waarom je het wel moest doen of niet moest doen. En dan werd ik met mijn eigen dingen om mijn oren geflapperd. En dat is toch wel mooi om te horen van, als het nu niet doet, straks is ze veel te oud. En dan moeten toch altijd dingen mislukken. En dan, als het mislukt, dan zie je wel weer verder hoe dat het gaat. En ik dacht, maar die ander zei, maar het is gewoon dom. Dat kost veel te veel geld. En waar moet je dat geld vandaan halen? En deze tijd zit er niet op te wachten. Nee, dat klopt. Dus, en toen wij het gekocht hadden, natuurlijk een paar maanden later, was het corona. Dus was het ook wel spannend. Maar ik denk, het is ook de tijd dat iedereen nu ziet dat de dingen anders zouden moeten kunnen. Dus voor het onderwijs, dan moeten nu stappen genomen worden. Dus ik ben ook met een coach bezig om te kijken van hoe kunnen we programma's gaan maken waarbij jongeren niet op de lesachterstand worden gecoacht, maar op de motivatie en de zin van het onderwijs, de zin van het leren. Het leren weer leuk gaan vinden.
Ja, dat is het grootste probleem, denk ik, voor heel veel. Ik denk dat de meeste scholen nu erop gewezen worden van het zit hem dus niet in... discipline of wat dan ook. Het zit hem gewoon in de wens om te leren. En die wens die wordt er eigenlijk uitgeslagen door het keiharde stramien wat er iedere dag zo laat al zijn. Zoveel minuten duurt een lesuur. Ja. Dit zijn de leerdoelen. Maar dan wordt het helemaal niet gekeken meer naar het individu van wat is voor dit kind het beste om eruit te halen.
Ja. Daar zie je ook een heel mooi glazen loodraam, wat ook best bijzonder is, waar de dierenriem in verwerkt zit. En we hadden een mooi project met wat ook van bij Vastwellen hoorde. Misschien heb je dat wel gezien met die glazen loodraam. Dat mijn leerlingen uit 4 VWO hebben lesgegeven aan leerlingen van groep 4, 5, 6 hier op de Achthoek. En dat moest allemaal digitaal gebeuren natuurlijk. Dus die hebben filmpjes gemaakt. We hebben een PowerPoint gemaakt. Die hebben gezoomd met die kinderen. Die hebben de opdracht uitgelegd. Nog een keer gezoomd. De tekeningen bekeken. Uiteindelijk zijn er prachtige glazen loodramen van gemaakt. Waar ik me trouwens tot diep in de nacht heb zitten plakken en knippen. Maar dat is dan weer de planning. En dingen die niet op tijd binnenkomen, net zoals jouw kabeltje.
Ja.
Maar die leerlingen, die hebben daarna ook de opening verricht. Die hebben samen ook één groot raam gemaakt, waarbij alle 6 tekeningen van hen tot 1 tekening werden verwerkt. Zij hebben zo ontzettend veel geleerd. Maar zij waren zich niet van bewust dat ze dit allemaal zouden leren. Ze zeiden in het begin, maar dat kunnen wij niet. Ik zei, dat kunnen jullie wel. We beginnen gewoon vooraan. En uiteindelijk zeggen ze, ik heb nog nooit zoveel geleerd. Ik heb zoveel. Ik zeg, maar hebben jullie dan ook nog gedacht aan dit en aan dit en dit? Oh, dat hebben we ook nog geleerd. En dat ze in het museum bezig waren met plakken. En dat zei, nee, dat moet zo. En dat ze een beetje, weet je wel. En ik ben altijd degene die het hardste kan praten. En hij zegt, nee, zo gaan we het vandaag niet doen. Je gaat gewoon echt met elkaar in overleg. Wat zou dit? En dan stap ik ook gewoon weer terug. Laat ze dan maar weer aanmodderen. En dat die mensen in het museum zaten te kijken van, oké, gaat dit wel goed? Ik zeg, ja, en dan schrijven we toch gewoon weer in. En zodat ik zeg, nou, is iedereen niet tevreden? Heeft iedereen het gevoel dat zijn tekeningen net zo goed terugkomen? Nee, ik eigenlijk niet. Ik zeg, nou oké, gaan we weer verder dan. Ga maar kijken hoe het dan moet komen te liggen. Daar leren ze ook ontzettend veel van. Dat niet hoe degene die het hardste roept, zijn zin moet krijgen.
Nee, vaak zijn de stille kinderen wel degene met hele goede gedachten, maar komt er niet uit, want ze krijgen de kans niet.
Nee, en nou zijn die juist opgestaan en die kwamen dan in een tussenuur, want het is natuurlijk nu ook met corona halve klasse. En dat ze dan toch extra naar school kwamen, dat ik zei, nou kom stiekem bij mij in de klas zitten. Hè, en dan kun je gewoon de les volgen, veranderen en dan ben je gewoon hier en dan kun je toch meedoen. Nou, dat vinden ze natuurlijk fantastisch. En dat we daarna, er is zo'n saamhorigheid en nu gaan we woensdag bij Club Solo, het museum in Breda, gaan we ook met een kunstenaar gaan ze een interview afnemen en gaan ze het lesmateriaal mee ontwikkelen. Omdat we dit al gedaan hebben, kwam er een nieuwe vraag binnen. Nou, we hebben gelijk voorgelegd aan die leerlingen met die Mirjam Gras van Club Solo gesprek gehad. Aaron is dan degene waar het over gaat. Nou, die maakt hele bijzondere kunstwerken, een beetje Goya-achtig geïnspireerd, maar dan moderner. Dus best wel pittige, schurende kunst, zeg maar. Ja. En daar zijn ze nu eigen versies, eigen werkelijkheid op aan het tekenen, want ze mogen mijn verzoeknummertjes indienen. Dus ze hadden gezegd, we willen nu een tekening aan de waarneming. Oké, voor een keer perspectief hebben ze de kloosters getekend, de verdwenen kloosters in Oosterhout, in perspectief. Nou, nu hebben ze dan dit. Nou hebben ze een eigen thema gekozen. En die zijn ze nu op een hedendaagse manier en na de waarneming aan het uitwerken, geïnspireerd op Aaron. Nou, dat zit echt fantastisch. Die kinderen hadden die stap niet kunnen zetten als we dit hiervoor niet hadden gedaan en ze het idee hadden dat ze zoveel in hun macht hadden. En dat is, ik denk dat dat mijn drive is. Hè? Dan zijn we terug bij het begin. Dat je mensen laat zien tot waar ze allemaal toe in staat
waar
zijn.
Waar zijn ze zelf toe in staat.
Ja, en
ik,
dat ze
ik,
zoveel
ik denk dat dat wel
hebben.
Inderdaad een hele goede omschrijving is van wat jou drijft. Fantastische omgeving. Ik hoop serieus dat het je gaat lukken om dit te behouden. En,
nou, behouden sowieso. En maar wat erin komt.
En in te gaan zetten voor datgene wat jij voor ogen hebt.
Ja. Nou, in ieder geval het komende jaar gaat dat allemaal wel, gaan we dat doen. Want dat, en desnoods betaal ik zelf de vaste lasten. Dat we in ieder geval speelruimte hebben. En dat de stress weg is van, er moet vlug iets in. We moeten er een kantoortje in maken. Want dat we even de ruimte krijgen en de lucht krijgen om dingen te laten gebeuren. Want dat is ook vaak, hè, dat tijdsdruk zorgt dat er beslissingen genomen worden die niet altijd visionair zijn.
Ja, soms moet je inderdaad, onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze wel eens. Dan moet je wel eens beslissingen nemen die je liever niet zou doen. Of als je wat meer tijd zou hebben gehad, juist anders zou hebben gedaan.
Ja, dus we kopen eigenlijk tijd.
Ja.
En experiment.
Hier beëindigen we het interview. In de kerk en in de pastorie hebben we nog lang nagesproken over een aantal zaken, zoals haar plannen, leerlingenervaringen en de toekomstige activiteiten die in de kerk plaats zouden kunnen vinden. In de volgende aflevering spreek ik Emiel van Rooij, bekend van Weekblad Oosterhout onder de initiale EVR. Met Emiel heb ik het voornamelijk over politiek en als verslaggever heeft hij natuurlijk een hoop anekdotes.